Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters hier in de kerk en thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. In deze morgendienst zal voorgaan onze of dominee Breeman. Hartelijk welkom, bedankt dat u wilt komen. En vanmiddag gaat ons voor dominee van de Heuvel. Er is een kleintje geboren. Op donderdag 12 augustus werden Marco en Corina Blijdeveen verblijd met de geboorte van een dochter en een zusje voor Noah, Johanna Elisabeth. Ze noemen haar Fenna. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van opwekking 26, 126, Jezus vol liefde. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Wat een lied is dat, hè? Om uw Heer volkomen toegewijd te zijn. Dat is een geweldig iets. En de Heilige Geest die wil dat verlangen in ons hart aanwakkeren en laten groeien. We willen stil zijn voor God, voor zo'n God die zijn Zoon opofferde voor onze zonden. Om ons een nieuw leven te geven. De Vader die zijn eigen enige Zoon geeft. Moment van stilte. Moment dat gevuld mag zijn van aanbidding. En lof voor deze God en koning. En dan willen we luisteren naar zijn begroeting. En ook belijden dat we afhankelijk zijn van deze God. En dat ook willen zijn. En dat we op hem ons vertrouwen willen stellen. Een moment van stilte. En ook vanuit de stilte komt u de lofzang toe, u die troont op de lofzang van uw volk. En we willen het uitspreken samen ook en belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Een geliefde gemeente hier in de kerk en thuis als u meekijkt en luistert. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u en jullie van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 18, een liefdeslied voor onze God en verlosser en tegelijkertijd ook een lied waarin we Gods weg prijzen als de beste weg. Dat kan een hele worsteling zijn, maar Gods weg is inderdaad de beste.
Thank you.
Ja, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. Dat heeft ook te maken met een biddend leven en een ontvangend leven. We gaan straks samen nadenken over een gedeelte uit het boek Daniël. Dan gaat het over de geestelijke strijd, de gebedsstrijd vooral. En daarvoor lees ik Efeze 6 als aansporing, versen 10 tot 20. En een lied van vertrouwen mag daarop ons antwoord zijn. De Heer moet u vertrouwen. Dat is gezang 427 uit het liedboek. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. En je moet er niet aan denken dat je 's morgens de straat oploopt zonder dat je je gewassen hebt en je tanden gepoetst en je pyjama uitgedaan hebt en je kleren hebt aangedaan. Stel je toch voor, zeg, dat je zomaar uit je bed rolt en de straat op gaat. Je moet er niet aan denken om zonder geestelijke wapenrusting de dag in te gaan. Toch? Goed, laat dat zo luisteren. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid, met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, schrijft Paulus, maar ik mag het ook aan u en jullie vragen, dat kan zomaar onder de dienst, dat je luistert en bidt, doe dat. Bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En Paulus schrijft dan, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Amen.
Thank you.
Ja, bidden en nog eens bidden. Ja, dat valt niet alles wel mee, gemeente. Ik vind het zelfs soms heel moeilijk, het gebed. En dan bid ik maar, Heilige Geest, u bent de geest van de gebeden. Vult u mijn hart en dan zal het goed komen. Dan zal ik ook bidden om de dingen die God op zijn hart heeft. En laten we ook zo dit gebed ingaan. Gebed om zegen en genade en opening van het woord. Tegelijkertijd ook voorbeden, dankzegging. We zijn blij met de blijde. De geboorte van Fenna Blijderveen, zusje van Noah. We denken aan broeder en zuster Aart en Ineke Alblas. Die hebben een 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Wat is dat bijzonder. Dankbaarheid bij broeder Dick Lieftink, die door corona was getroffen en akelige gevolgen had, longembolie, een longontsteking, daar gaat het goed mee. We bidden om verder herstel van zo'n corona-aandoening. Zullen we samen in gebed gaan en straks in de dankgebed willen we ook denken aan de buurtlunch. Ja, Haiti, weer getroffen door een aardbeving en er zijn zoveel zaken. We zijn hard toe, zouden we zeggen, aan een nieuwe wereld en dat weet God ook. We gaan samen bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we ook op deze mooie zomermorgen bij elkaar mogen zijn. Ja, nog niet allemaal. Voor een deel, misschien nog voor een groot deel, luisteren we en kijken we thuis mee. Maar laten we samen mogen zijn in verwachting van u en in hoop op u. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Heilige Geest van God, u die de geest van de gebeden bent van genade en van genade smekingen. Wij vragen u om ons hart te vullen, zodat we bidden niet naar onszelf toe, maar naar de Vader toe. En naar de verheerlijking van onze Verlosser, onze Heer Jezus Christus. Vader, verheerlijk uw Zoon in deze dienst. Laat Hij in het middelpunt staan. En wij zo schuilen achter hem, achter zijn bloed, achter zijn kruis, dat we als verloste, verwonderde en verblijde kinderen van u mogen lofprijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest, glorie voor uw naam. Glorie aan God. Ik wil u danken dat we weer hier mogen zijn, misschien terug van vakantie. Misschien is een deel van de gemeente ook nog op vakantie. Wilt u ons in die tijd ook die rust geven die ons hart vult met vrede. Vrede van boven. De vrede van het Koninkrijk van God. Geef dat we tegelijkertijd boven alles actief mogen zijn in ons bidden en smeken. Onder dankzegging. Want dat we mogen bidden, dat we kunnen bidden, dat u ons dat geeft. Daarvoor hebt u uw leven gegeven, Heer Jezus. Uw bloed, uw kostbare bloed op Golgotha. O Lam van God, we aanbidden u. Laat heel deze dienst vol mogen zijn van uw glorie, Heere onze God. We willen danken voor de geboorte van Fenna. Heere, dank u wel voor dat kleine meisje. Wilt u bij het gezin zijn, bij moeder en vader en ook bij Noah, het zusje. Zegent u dit jonge gezin. Zegen hen zo dat ze zich aan u verbonden mogen weten. En ook samen als gezin mogen leren leven. Met het oog op uw koninkrijk. In de verwachting van uw komst, Heer Jezus, want spoedig zal komen de hemelse Heer. Wat een bijzonder jubileum als je 45 jaar aan elkaar verbonden mag zijn in de band van het huwelijk. Daarin hebt u liefde gegeven en trouw, het zijn gaven van u. U weet ook wat onze broeder en zuster Aart en Ineke Alblas hebben meegemaakt, hebben doorgemaakt. Geef dat ze dankbaar mogen terugzien, omdat u de God van hun leven bent, ook de God van hun huwelijksleven. Dank u voor het herstel bij broeder Dick Lieftink. Hij is er nog niet. Wat een aanslag op zijn gezondheid, de corona, de gevolgen ervan. Heer, nu is hij zo ver herstellend. Dan mogen we toch ook wel aan u vragen dat u het dan ook afmaakt. U bent immers de grote genezer. Heere, zegen ons. We zijn hier bij elkaar gekomen en soms moeten we tot onze beschaming zeggen, hé, wat verwacht ik nou eigenlijk? Waarom zit ik in de kerk? Ja, dat ben ik gewoon en dat ben ik gewend. Maar wat is nou concreet onze verwachting? Verwachten we groei in ons geestelijk leven? Verwachten we misschien een omkeer in ons leven als we nog ver bij u vandaan leven? Waarom zijn we hier? U bent hier om ons aan uw hart te drukken. Om ons om Jezus wil in uw armen te nemen. Om ons nooit meer los te laten. Om ons een eeuwige toekomst te geven. Vol van vreugde. Een land van louter licht en vreugde. Heer, geef dat we uit mogen leren zien. Over de grenzen van dit leven heen. Naar een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde. En een hele nieuwe tijd vol van uw gerechtigheid. Zegen de gemeente ook in de verwachting van nieuwe voorganger, predikant, dominee Jansen met zijn gezin. Zegen hen ook als ze een tijdje in Papendrecht moeten zijn eerst. Dat u ze ook de rust geven en ja, een goede ingang zeggen we dan in de gemeente. Zodat het tot eer en lof van u gebouwd mag worden. In Jezus naam. Vergeef ons al onze zonden. Alles wat we zonder u doen. Wat is dat zonde? Het hoeft niet. Het kan niet. Het mag niet. Heer onze God. Bevrijd ons van onze zonden. Reinig onze harten en levens. Met het kostbare bloed van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Nou ja, en het kinderlied, dat is ook vol dank, hè? Vol dank en lof. Dank u voor deze nieuwe morgen. Ik heb een jongen in onze gemeente, van een jaar of 18, heet Daniel. Hij zegt, dominee, wanneer preekt u nou eens uit Daniel? En dan niet uit die makkelijke hoofdstukken, maar uit die moeilijke hoofdstukken. Nou, zo is het gekomen. Als achtergrond lees ik een paar versen uit Ezra 1. Ezra 1, vers 1 tot 3. En daarna gaan we naar ons teksthoofdstuk Daniël 10. En Kores wordt door God aangespoord om het Joodse volk te laten gaan. In het eerste jaar nu van Kores, dus al in het eerste jaar, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Dat woord aan Jeremia dat God na 70 jaar zijn volk zou laten gaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij opgedragen heeft om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Dat gebeurde al in het eerste jaar van Kores' regering. En dan lezen we in Daniël 10, in het eerste vers, dan lezen we in het derde jaar van Kores. Dus 2-3 jaar later. Koning van Perzië werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Belshazzar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Daniël begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwamen niet in mijn mond. En mijzelf zalven deed ik helemaal niet. Totdat die 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik, Daniël, sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurvakkels. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen. En ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en mijn knieën steunde. En hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal, en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk van Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen. Toen ik daarachter bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Laten we zingen uit Psalm 119, de nieuwe berijming, de versen 5 en 7 als inleiding op de verkondiging. focussen vanmorgen vooral op vers 12 en 13 van Daniël 10. En toen zei hij, die man die daar beschreven wordt, tegen mij: wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u er zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verontmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. En maar de vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. En vers 20, daar wordt ook nog gesproken over de vorst van Griekenland. Er zijn allerlei demonenvorsten. Daar willen we het ook bij betrekken. We willen straks antwoorden naar de dame van de verkondiging met het lied Glorie aan God. U mag best blijven zitten als dat lukt. Maar ik denk dat we daarbij gaan staan bij dat lied. Want een staande ovatie aan onze God, dat is gepast. Straks bij het lied Glorie aan God. En het thema van de preek is een blik. Ik kan niet zien, maar u wel. Een blik achter de schermen in de hemelse gewesten. En er komen zo een paar punten bij. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, hier en thuis, als jullie meekijken. Kon ik maar eens heel even om een hoekje kijken in de hemel. Dat waren de woorden van een jonggelovige moeder, die haar kindje, ik dacht een meisje, van nog geen jaar oud had moeten begraven. Woorden die ik nooit meer ben vergeten. De jonge moeder was er in het geloof vast van overtuigd: ons kindje is in de hemel bij Jezus en bij de Vader. Maar hoe zou het daar nu zijn? En hoe zal ze het daar hebben? Al was het maar heel even om een hoekje kijken. Misschien best herkenbaar als we denken aan geliefden die in Jezus zijn heen gegaan. Konden we maar even om een hoekje kijken. Een blik achter de schermen werpen. Ja, maar dat kan u juist niet, zeggen we dan. Dat zijn de verborgen dingen van de Heere onze God. De verborgen dingen voor de toekomst die je nu nog niet kunt weten. En dat begrijp ik dat je zo reageert. En in zijn algemeenheid is dat ook waar. Maar soms, weet je, als God zelf een boekje open doet. En zo werd aan Johannes op Patmos in Openbaring 4 en 5 een blik in de hemel gegund. Maar dat gebeurde ook al eerder, hier in het Oude Testament. Aan Daniël hier bijvoorbeeld, in Daniël 10. Een blik achter de schermen in de hemelse gewesten. Dan heb ik twee punten: Gods binnenkamer en zijn gebedsverhoring. Maar ook de werkplaats van de duivel en zijn gebedsverstoring. Daniël 10, gemeente, volgt op Daniël 9. Ja, dat zal waar zijn. Maar in Daniël 9, daar vind je zo'n geweldig voorbeeldgebed, zou je kunnen zeggen, uit het Oude Testament. Als je ziet hoe Daniël daar op zijn knieën zich klein maakt voor God en zich vereenzelvigt met de schuld van zijn volk. En toch voluit hoopt op de genade van God en gaat staan op de belofte van God. Dan denk je, wat een gebed is dat. Daniël 9. Trouwens, als je nog wat meer van dat soort gebeden wilt lezen en meebidden, ik kan het zomaar even zeggen op een manier dat u het onthoudt. Ezra 9, daar vind je zo'n gebed. Nehemia 9, Daniël 9. Nou, in feite is dat gebed in Daniël 9, lees het vandaag maar eens, Een gebed om herstel van Jeruzalem. Maar in feite gaat het in dat gebed van Daniël om de komst en de doorbraak van Gods koninkrijk. Als God dan een paar jaar later, direct al in het eerste jaar van de Perzische wereldveroveraar Kores, we hebben dat gelezen in Ezra 1. Als Kores de weg en de deur naar Jeruzalem weer openzet, Nou dan, ja, lukt net niet helemaal. Als Koras de deur naar Jeruzalem openzet, in het eerste jaar al van zijn regering, dan zou je verwachten dat Daniel, iemand als Daniel, zich meteen met groot enthousiasme zou hebben aangemeld. Koning, we mogen van u gaan, laat mij gaan. Jeruzalem heeft mijn hart. Nou, koning Koras zou misschien op zichzelf daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Hij heeft de wijze en de betrouwbare Daniel natuurlijk het liefst bij zich aan zijn hof. Maar hij gunt het hem ook wel. Maar punt is, de koning van alle koningen laat Daniel niet gaan. Want dat lezen we hier in Daniel 10. In het derde jaar van Koras zit Daniel nog steeds aan het Perzische hof in Susan. En dat niet omdat Daniel aan het rijke luisplus zit vastgeplakt. En ook niet omdat hij niet dolgraag naar Jeruzalem zou afreizen. Maar omdat de Heere God wil dat Daniel daar in Perzië blijft. En omdat Daniel, ook al gaat het dan helemaal dwars tegen zijn verlangen in, boven alles God gehoorzaam wil zijn. Want weet je, de God van wie gezegd wordt dat hij de harten van koningen kan neigen, kan modelleren. En zoals je een waterbeek kunt sturen, denken we niet aan die hele woelige watermassa's die we op ons netvlies hebben, maar van die kalme beekjes. God kan de harten van koningen net zo sturen als dat je waterbeekjes kunt leiden. Nou, God heeft het hart van de grote, belangrijke Koras wel zo bewerkt dat hij spontaan de Joden laat vertrekken naar Jeruzalem. En hen zelfs een duwtje in de rug geeft en met daadwerkelijke hulp en met allerlei beloften en toezeggingen. Maar nu heeft God iemand als Daniel nodig aan het Perzische hof om die Koras te blijven stimuleren, om het Joodse volk te blijven steunen in het opbouwen van de tempel in Jeruzalem. En Jeruzalem in het beloofde land, waar het ondertussen wemelt van antisemitische vijanden. En het arme, in het nauw gedreven Joodse volk daar, volk van God, heeft in Daniel een enorm invloedrijke pleitbezorger aan het machtige Perzische hof. Nou, wie bedenkt nou zoiets? God, gemeente. God die het voor zijn volk Israël opneemt, en laten we dat niet vergeten, zal opnemen. Tot aan de dag dat Jezus terugkomt. Daniel dus als pleitbezorger, als kruiwagen voor de zaak van het Joodse volk aan het Perzische hof. Maar als bidder, als man van gebed, is Daniel niet alleen een pleitbezorger aan het Perzische hof bij Koras. Maar, en dat telt nog veel meer en veel zwaarder, hij is vooral een pleitbezorger aan Gods hemelhof. En laat dat laatste nou, gemeente, precies de hoofdtaak zijn voor u en jou en mij, als we ons door genade een kind van God mogen weten. Weet je, het dagelijkse werken dat Daniel mag doen aan het hof bij Koras is heel belangrijk werk. God heeft hem daar nodig. Maar biddend pleiten op Gods belofte en biddend worstelen om de vervulling van die geweldige belofte van God, dat was toch zijn hoofdtaak. En laat het nou precies de positie weerspiegelen van een kind van God vandaag. Dat betekent aan de ene kant, en dat we niet vanuit een soort van overgeestelijke hoogmoed ons dagelijks werk onbeduidend vinden en maken. Nee, het is precies andersom. Als christen kun je en mag je juist je beroep als Gods roeping zien. Dus in het licht van dat God je roept op die plek, mag je juist je dagelijkse werk opwaarderen. Want dat is dan toch maar de plek, hè? Dat is dan toch maar de plek waar God je wil hebben. En dan zou het dan misschien niet direct het werk zelf zijn. Ja, dat je zegt, ja, maar daar kan ik toch wel heel moeilijk iets van God inzien. Ik vind het allemaal zo moeilijk waar ik in zit. Dan is het misschien wel je collega die je daar ontmoet en treft en met wie je samenwerkt. En zoiets zei Mordechai, de oom van Esther, toch ook tegen zijn nichtje Esther, het is voor jou heel moeilijk daar aan het hof van Ahasveros. En het zal echt moeilijk voor je zijn, die hele situatie. Maar Esther, denk eraan dat je misschien wel met het oog op het Joodse volk, om dat volk te redden, dat God je daarom die plek als koningin op de troon gegeven heeft. Ja, dus kom op, als je midden in het leven staat. Hé, dan sta je toch niet voor niets midden in het leven. Want dan heeft God je daar toch geplaatst. Zelfs als je het allemaal zelf geregeld zou hebben. Zonder biddend overleg met je hemelse vader kan ik je niet aanraden. Maar dan nog. Je dagelijkse roeping, werk, situatie. God heeft je daar geplaatst. Denk daarover. Er is eigenlijk maar één ding dat boven die dagelijkse situatie, boven je dagelijkse werk uitgaat. En dat is dat biddend en dankend leven in het Koninkrijk van God. Dat is dat burger zijn van zijn hemelrijk. In verkiezingstijd is dat wel weer een oplaaiende discussie. Hoeveel nationaliteiten mag je hebben? Kan dat allemaal wel? Ben je dan wel loyaal en zo? Met verschillende nationaliteiten? Maar als christen hebben we minimaal een dubbele nationaliteit. We leven hier en dat koninkrijk. Dat koninkrijk van God, dat bepaalt als het goed is je manier van leven, je manier van werken, je manier van denken. Het geeft een glans en perspectief aan. Dus voor alles en boven alles is het leven van een kind van God een leven van gebed. Ja, dat hebben we zo vaak gehoord. Ja, maar doen we dat? Hè? Want ik ben nou zelfs in mijn studieverlof een paar weken met het gebed bezig. En dan moet ik oppassen dat ik er niet alleen maar over lees en dat ik ook nog eens een keer ga bidden. Zo zit het wel. Een leven van gebed, daar herken je een kind van God aan. En tegelijkertijd, als ik dat zo zeg, als ik dat zo in jullie midden leg... dan doe ik dat niet om je een omgekeerde conclusie te laten maken. Zo van, ja, nou ja, bij mij is dat eigenlijk niet zoveel met dat bidden. Dus, nou ja, dan ben ik zeker niet. Nee, niet die kant op gaan. Maar om je nu juist als kind van God te herinneren aan je hoogste roeping. Om een biddende bouwer te zijn in het Koninkrijk van God. En in de gemeente van de Heer Jezus. Dat mag een geweldige ontdekking voor je zijn als je niet meer midden in het leven staat, zoals we dat dan zeggen. Of wanneer je op dit moment misschien wel, dat is moeilijk hoor, maar dat kan zijn dat je door de hele corona en de gevolgen je baan dreigt te verliezen. Of dat je misschien wel zonder baan bent. En de neiging hebt om in de put te gaan zitten. Niet doen. Want de waarde van ons leven ontlenen we niet aan ons werk of aan onze status. Maar de waarde van ons leven ligt in ons gebed om het Koninkrijk van God en de terugkomst van de Heer Jezus. Ja, dus bij God bestaan geen afgedankte oudjes en ook geen over het paard getilde, overgewaardeerde jongeren. God meet van. Hij meet de bruikbaarheid van ons leven af aan ons gebedsleven. Maar dat is misschien toch iets waar je de adem bij inhoudt. Ja, want dat biddende leven, dat leven in contact met God, in gemeenschap met God, de verzoend God en Vader in Jezus Christus. Dat leven, dat biddende leven waar de Heilige Geest de nooit stokkende motor achter is. Is dat nou zo gemakkelijk? Als het om gebedsverhoring gaat. En als het om gebedsverstoring gaat. Gemakkelijk, het is, laten we er geen doekjes om winden. Het is een strijd, het is een gebedsstrijd. Neem nou Daniël hier in hoofdstuk 10. 21 dagen, 3 volle weken is hij onder tranen, zonder eten, zonder slaap, zelfs zonder zijn lichaam te verzorgen. Hij is 21 dagen aan het worstelen om dat ene bijzondere woord dat God aan hem bekend heeft gemaakt in een visioen. Dat staat in vers 1. En Daniël heeft erop gehamerd in het gebed. Hij heeft gedaan zoals Luther het zegt. Hij heeft met dat woord God om zijn oren geslagen. God, waarom heeft u dat woord gegeven? En wat betekent het? Wat bedoelt de Heilige Geest nou met dat specifieke toekomstwoord? Voor het volk van God, voor het Joodse volk. Mijn volk. Daniël, hij kan er niet van eten. Hij kan er niet van slapen. Hij moet en zal het weten. Want hij hoort op dit moment, hè, want die geruchtenstroom die gaat, op dit moment hoort hij over zoveel tegenstand in Jeruzalem. Over machtige antisemitische vijanden daar. En dat dan het woord van God, dat belofte woord, waarom laat God niet weten wat het betekent? En de engel, nou ja, de engel. Ja, als je toch de beschrijving leest van deze engel hier in Daniël 10. Dan zeg je toch, de man die hier beschreven wordt, is meer dan een engel. Het is minstens de engel van de Heer. Nou ja, op de kepen beschouwd, het is niemand minder dan, dan zeg ik het maar met nieuwtestamentische woorden, het is niemand minder dan Jezus. De Zoon van God zelf. Het is God de Zoon zelf die hier zegt in vers 12, Daniël, je woorden zijn gehoord en omwille van je woorden ben ik gekomen. Want jouw woorden waren maar geen vage klachten, geen onbeduidende one-liners, maar woorden van gebed, woorden van geloof. Zoals Petrus het ergens zegt, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. En zulke woorden van gebed en geloof, gemeente, hebben een geweldige kracht. Het zijn de woorden die de Zoon van God in feite, God zelf, uit de hemel hebben geroepen. En als God dan komt in zijn Zoon, in zijn genade. Daniël, jij zeer gewenste man, maar tegelijkertijd ook in zijn verblindende majesteit. Dat is niet niks gemeten. De mannen, hè, die bij Daniël zijn, dat zullen toch wel niet zijn vijanden geweest zijn. Ik denk dat het zijn lijfwacht geweest is. Die mannen slaan, terwijl ze niet eens dat gezicht zien, maar er valt zo'n angst op hen dat ze wegvluchten. Het zijn nog niet eens de tegenstanders van Daniël. Moet je nagaan hoe het Jezus tegenstanders zal vergaan op de dag dat hij terugkomt. Of op de dag dat je gaat sterven en een tegenstander bent gebleven. Dat is geen optie, gemeente. Dat is echt geen optie om een tegenstander van Jezus te blijven. Trouwens, Daniël zelf heeft het ook niet breed, hè? Hij zegt in vers 8, mijn gezonde uitstraling veranderde in verval en ik had geen kracht meer over. En dat is heel indrukwekkend om te lezen. Maar de centrale boodschap is dit. Dat die man zegt, de Zoon van God, vanaf de eerste dag dat je zo in gebed ging, zijn je woorden gehoord. Dat is wat, het gebed van de rechtvaardige, gemeente. Het gebed van Gods kinderen. Wat dat wel niet in gang zet. Dat weet je toch wel. Of ben je het kwijt? Dan denk je bij misschien dat angstige smeekgebed van je. God hoort het zeker niet. Hij heeft het zeker weten wel gehoord. Hij hoort het nog voordat we roepen. God kent zelfs van verre onze gedachten, zegt de Psalm 139. Maar één ding moeten we niet vergeten. Gebeden zijn als wapens in de strijd. Want er is een geweldige kosmische strijd aan de gang. Toen en nu. De Zoon van God hier. De vorst Michael, de aartsengel Michael, snelt hem te hulp. En zo wordt de overwinning behaald. En dan kun je je afvragen, is dat nu nog zo in het Nieuwe Testament? En nu Satan in principe verslagen is. En het onderspit heeft moeten delven. Het ligt anders, inderdaad. En tegelijkertijd, we hebben Efeze 6 gelezen. Er zijn die machten en krachten. De geestelijke boosheden in de lucht. Ze hebben sinds Golgotha het onderspit moeten delven. Het zijn sinds Golgotha overwonnen vijanden. Maar de strijd is nog niet over. 21 dagen moest Daniël wachten. En misschien zeg je nou, hij mag blij zijn. Want ik heb het gevoel alsof ik al 21 jaar aan het bidden ben. Voor de bekering van mijn afgedwaalde kinderen. Voor wat grond onder mijn voeten als het om mijn dagelijkse natje en droogje gaat. Voor vrede in de wereld. Moeilijk, maar niet ophouden. Want je hoort wel eens van die verhalen. Hè? Dat iemand zegt, ja, ik ben tot bekering, tot omkeer gekomen na het overlijden van mijn moeder die daar altijd voor gebeden heeft. Ze heeft hier op aarde die verhoring niet gezien en gekend. Maar het is wel verhoord. vasthouden, gemeente. Het geloof is het bewijs van de dingen die je niet kunt zien. Dan kom ik bij het tweede punt, de werkplaats van de duivelen en de gebedsverstoring. En er is een immens gevecht tussen deze man die Daniël beschrijft en de vorst van het koninkrijk van Perzië. Er zijn inderdaad geestelijke machten en boosheden in de lucht. Ja, achter de tegenwerking van de Samaritanen kun je het boek Ezra lezen. Hè, die de tempelbouwers in Jeruzalem het leven zuur maken. Daarachter zitten demonen. Demonen, de vorst van Perzië, die mensen aanzetten tot ongecontroleerde en onredelijke haat. Tot directe en openlijke vijandschap. In vers 20 van Daniël 10 wordt dan ook nog de vorst van Griekenland genoemd. Dat is een heel andere demon die het heel veel subtieler aanpakt. Die doet het via de weg van de wereldgelijkvormigheid, de secularisatie. En die probeert mensen te verleiden om de dienst aan Israëls God in te ruilen voor die befaamde Griekse cultuur en beschaving. Zogenaamde hoogbeschaafde mensen die van het geloof in een levende God en verlosser hoegenaamd niets meer moeten hebben. En dan kun je de politieke kaart van Nederland, we wijzen niet, maar we onderkennen wel, zomaar naastleggen. Want als je het mij vraagt, gemeente, dan hebben we vandaag de dag vooral met dit laatste soort van demonen te maken. In onze westerse samenleving. He, want het is niet zo heel openlijk in Nederland. De Bijbel zelf wordt hier nog niet afgepakt. Je kunt er nog mee lopen op straat. Je kunt hem kopen. Hij wordt er niet verbrand. Maar de inhoud, hè. Alles wat niet strookt met onze moderne vormen van zogenaamde vrijheid en tolerantie. De lobby die dan tegen het woord van God gevormd worden. En het gaat geleidelijk. Eerst is het staat wel in dat oude boek, de Bijbel. Maar daar kun je vandaag natuurlijk niet meer letterlijk aan houden. De volgende stap. Misschien moet je al die passages die niet kloppen met ons gevoel nu, toch maar aanpassen en anders lezen en uitleggen. En dan nog weer een stap verder. Je mag het uitleggen zoals jij het wilt. Maar niet die oude vertrouwde uitleg waarvan je op het eerste gezicht zegt, maar zo staat het er toch, zo lees ik het toch. En misschien zeg je, ja, word nou eens een keer concreet, dominee. Maar daar heb ik niet zo'n zin in. Oh, dat durft u zeker niet. Misschien wel. U en jij en ik, we weten ook wel, hè, waar we het over hebben. Als we de media ook maar een beetje volgen. Maar ik ben bewust niet concreet. Omdat we dan nog in een discussie belanden. Waarin de tegenstander van God ons heel graag wil hebben. Want vooral één ding wil de duivel niet, dat we achter de schermen zijn werkplaats ontdekken. Zijn listen gaan kennen en onderkennen. Dat hele demonische spel. Geestelijke boosheden gieren als oorlogstraaljagers door de lucht. En op allerlei gebieden wordt ons denken, worden onze gedachten geïnfiltreerd. De strijd gaat om ons denken, gemeente. Dan heeft de duivel heel wat pijlen op zijn boog. Hij maakt bijvoorbeeld de belofte van God belachelijk. Hij zegt, joh, dat is wel mooi, klinkt wel mooi, maar dat is uit die oude doos. Het zal nooit wat worden met die belofte. Dat zie je toch, je bent toch niet achterlijk. Hij probeert zand te strooien in onze ogen met de dingen die we meemaken. Neem nou die hele coronacrisis die nog niet over is. Zie je wel, zegt de duivel, God geeft jullie even langs. De God die jullie aanbidden is uiteindelijk toch op jullie ondergang uit. En die zogenaamde verlosser van Golgotha, hij heeft het nakijken, hij staat machteloos aan de kant, wat kan die? Dat is het zandzaad van de twijfel, van de haat, van de ontmoediging. Alsof God ons met deze pandemie niet naar zich toe wil halen en misschien wel slaan. En juist Satan ons van God af wil slaan. Hij kan de spanning opvoeren, de tegenstander. Als het gaat om de spanning, de strijd tussen het bidden op grond van wat God beloofd heeft. En wat je ervan meemaakt, de praktijk van de gebedsverhoring. Zie je wel huilen en janken de demonen. Geen verhoring. Zie het maar als gebedsverstoring. Misschien ben je er zelf de oorzaak wel van. Ga nou maar eindeloos aan zelfreflectie doen. Kijk maar eens wat dat oplevert. Terwijl notabene Satan zelf de grote stoorzender is. Maar de lucht is gevuld met satanische strijdkrachten. Luchtmacht. En we weten dat vanuit moderne oorlogen. Ik ben zelf niet zo goed in de krijgskunde thuis. Maar als je daarin gestudeerd hebt, dan weet je het. De strijd wordt in de lucht beslist. En van de geestelijke strijd, de strijd in de hemelse gewesten, geldt dat nog veel meer. Als nooit tevoren ademen we vandaag de dag op grote schaal het virus van de leugen in de gemeente. En de waarheid van Gods woord wordt weggezet als fake news. Het is toch zo? En als dan de grondslagen worden vernield, zegt Psalm 11. Als de wereld totaal verleugent. Als de draak zich rood kleurt. Wat moet je dan doen? Bidden. Bidden in geloof. Want er is een hemels paleis waar de duivel om Jezus wil uitgeknikkerd is. Bidden, dat is gaan staan op alles wat God heeft beloofd. En daarbij blijven. Sterke weerstand bieden. Vanuit het perspectief. Het doorzicht. Het uitzicht. In de huidige pandemie, het is misschien nu ietsje minder geworden, maar we schreeuwen om een perspectief. De overheid moet ons perspectief geven, vinden we. Want als je maar weer het perspectief hebt dat alles weer open gaat. En dat het land weer open gaat. En dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dan. Maar juist dat kan de overheid ons niet geven. Niet met harde garanties. Het zijn ook maar mensen. En het perspectief in de geestelijke strijd dan. De overwinning is aan Jezus. En sinds Golgotha is het toch nog weer anders. Satan met zijn leger van demonen. Hij is en ze zijn verslagen. Ze kunnen niet tegen de waarheid op. Ik hoorde het van iemand die kende en die in de zending had gezeten. En zei, we zaten in een gebied waar werkelijk veel demonen actief waren. En in het begin probeerden we achter al die demonen aan te gaan en ze uit te drijven. En totdat we tot het inzicht kwamen, zei hij dat we dat niet moesten doen. Maar gewoon Gods waarheid moesten verkondigen en daarbij blijven en leven. En toen gingen die demonen op de vlucht. Ze kunnen niet tegen de waarheid. En Jezus komt terug. Maar gebedstrijders, als Daniel, in de geest van Daniel, in de geest van de Heer Jezus, gevraagd. Misschien mag ik het nog wat dichter naar u en jou toe halen met oude vertrouwde woorden uit onze Heidelberger Catechismus. Waar het antwoord op de zesde bede, die zesde bede uit het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan zegt de Catechismus het antwoord, weet je wat dat betekent? Omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, hallo zeg je, ja, zo zwak, hè, dat we geen ogenblik kunnen staande blijven. En omdat onze doodsvijand met zijn drie koppen, hè, de duivel, de wereld en ons eigen egocentrische bestaan, niet ophouden om ons aan te vechten. En dan klinkt het gebed, wil ons daarom, Vader, door de kracht van de Heilige Geest, staande houden en sterken. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden. Maar altijd krachtig weerstand bieden. Totdat we eindelijk, dat is het perspectief, volledig de overwinning behalen. Jezus Christus heeft overwonnen. Satan beeft, want hij weet. Jezus leeft. En delend, ja, alleen delend in zijn overwinning, zo is het ook nog, hè, zullen wij overwinnen. Overwinnaars zullen wij zijn. Amen. Vader, dank u wel dat u zo de lof en de eer en de aanbidding mogen brengen. Ja, dat mag met alle liederen die we zingen. En als ons hart gericht is op u, dan gebeurt dat ook. U kent ons als ons hart voor u was. En de lof opklonk uit een vergeven hart, uit een gereinigd hart. Een hart dat zich heeft laten reinigen en laten schoonwassen door het bloed van Jezus. U kent ons als de lof half klonk en misschien een beetje in onze keel bleef steken en toch werden we meegenomen. En daar gaat het om, dat we u aanbidden. Als Vader, Zoon en Heilige Geest, glorie voor uw naam. Vader, er is niemand als u dat u voor opstandelingen, voor rebellen, voor vijanden uw kind hebt opgeofferd. Er is niemand als u, Heere Jezus, die voor zulke mensen, u weet wie wij zijn. U die de tegenspraak van zondaren zo hebt moeten verdragen. Dat u voor zulke mensen als wij zijn aan het kruis bent gegaan. En u daar hebt laten slaan. Het is ongelooflijk. Maar aanbid u Heilige Geest van God. U die in onze harten wil komen wonen, die van nature zo vuil zijn, zo onrein, beestenstallen in feite. Om die harten te maken, te laten schitteren als een tempel zo rein. Bent u een bijzondere God, zoals u is er maar één. We weten dat uw ogen de hele aarde doorlopen. Heren, we denken aan het getroffen Haiti. Het is niet voor de eerste keer. Ook daar zijn op zo'n eiland zijn ook zoveel machten en krachten aanwezig. Maar niet alleen daar natuurlijk. Maar ook daar. Dat u in de ramp die gebeurd is. Uw heerlijkheid laten zien. En uw kinderen daar ondanks alles bemoedigen. Dat u ook ons bemoedigt. Als we aan al die rampen horen. Als aan de ene kant de wereld in brand staat. Aan de andere kant het water wast. U bent zo dichtbij gekomen, Heer Jezus. Ja, u was het altijd al. Maar u bent komend uit de hemel. En op een dag zult u verschijnen op de wolken. O, die dag. Wat een dag zal dat zijn. Wij bidden u dat we op die dag niet van u wegvluchten, omdat we geweigerd hebben ons leven op orde te brengen en te buigen voor u. Maar dat we nu en straks aanbidders mogen zijn. En als we daartussen zweven, of als we niet weer gevallen zijn, als we weer omgevallen zijn, wilt u ons oprichten. Zoals u Daniël oprichtte. Leg uw hand op ons, zoals u uw hand op Daniël legde. Misschien nadat we gevallen zijn in zonde als uw kinderen en er zo'n last van hebben. Dat u zegt, en toch ben je mijn gewenste man of vrouw. Je bent mijn geliefde kind. Dat wonder van genade, dat wonder van ontferming. Waardoor we des te meer de zonde willen uitbannen in de kracht van de geest. Om een leven te leiden van overgave, van gebed, van vernieuwing, van liefde die van boven komt. En vandaar de strijd aangaan tegen alles wat scheiding maakt tussen u en ons in ons eigen leven. In het leven van de gemeente, in het leven van de mensen om ons heen. Doe uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Bedankt nu voor het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers waar we voor collecteren. Dank u dat het verlangen er is om iedereen bekend te maken met de geweldige God die u bent. En de geweldige verlosser die u bent. En dat daarom dat vertaalwerk al zoveel jaren gebeurt. En op een dag zal het af zijn, dan zullen alle volken bereid zijn met het evangelie van uw vrede. Heere, zegen dat werk. We bidden ook voor het werk in de buurt. Als we vandaag ook weer een buurtlunch hebben in Crispijn, wilt u bezoekers geven. Wilt u openingen geven in de gesprekken. Openingen waarin u zichtbaar wordt, Heere Jezus. Ja, laat u zichtbaar zijn in ons als we aan die maaltijd aanschuiven en contacten zoeken. En geef aan de anderen die niet in de gelegenheid zijn het gebed. Heere, geef uw zegen. Dat we met perspectief, dat met verwachting bidden. Maar nu wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop, onze hoop, die is op u. Amen. Nou, daar wordt dus voor gecollecteerd. Belangrijk werk, heel belangrijk. En we zingen zometeen staande uit Psalm 149, twee coupletten, de versen 3 en 5. is een geweldige strijd aan de gang, maar we mogen toch heen gaan in de vrede van Christus. Jezus Christus, Hij is overwinnaar. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God, de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.